Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 151. Standvastig en vastberaden.
Ik hou dus heel erg van series. Niet van tv-series of zo, maar van series binnen de podcast die je nu luistert. En ik hou daarvan om een aantal redenen. De eerste is gemakzucht, want als ik een serie heb, heb ik een thema en dan hoef ik niet steeds op zoek naar een nieuwe bijbeltekst, omdat ik gewoon aan het thema gerelateerde teksten kan uitkiezen. Scheelt een hoop werk en stress. En de tweede is dat ik daardoor de mogelijkheid heb om de diepte in te gaan, om niet alle informatie in één podcast te hoeven proppen, maar gewoon een beeld van een bepaald begrip of van een bepaalde personage of van een bepaald stuk van de Bijbel op te bouwen door de afleveringen heen. Laagje op laagje op laagje. Dat geeft enorm veel vrijheid en ik hou ervan. Hou vast. En ik heb net een prachtige serie over recht missen. En Wiebe en ik waren enorm tevreden over onszelf. Dus een prachtige serie over recht afgerond. En Wiebe had alweer nieuwe ideeën voor series, want wij houden daar allebei van. Het geeft zo lekker veel structuur. Maar ik weet dat er ook mensen zijn die dat daar niet van houden. Dus ik zei, nee, we doen eerst even een losse aflevering. Want we moeten iedereen te vriend proberen te houden, tenslotte, ja. De ellende met losse afleveringen is, je moet maar wel net inspiratie hebben. Het verderrie. En normaal kan ik dan terugvallen op het leesrooster, maar we zitten midden in de paastijd en daar heb ik al echt geen zin in. Dat komt dan ook zo weer de lucht vallen. Bah. Dus wat ik dan meestal doe, is mensen in mijn omgeving vragen, goh, hey, wat is jouw favoriete bijbeltekst? Werkt heel goed, behalve dat je op een gegeven moment iedereen in je omgeving hebt gehad en dat je het dan dus ietsje verder van huis moet zoeken. En vandaag was ik toevallig in gesprek met een Colombiaanse Canadese. Sandra, en ik zei, Sandra, wat is je favoriete bijbeltekst? En zij kwam terug met Jozua 1 vers 9. En mijn eerste reactie was, dat gaan we dus niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat komt niet goed. Als we nu Jozua 1 vers, nou gewoon, ten eerste kun je die tekst niet uit zijn verband drukken, dus dan moet je heel Jozua 1 lezen. En ten tweede, dat wordt een drama. Maar mensen gaan het niet begrijpen en hoe moet ik het dan allemaal uitleggen? En deze teksten kan je nu niet meer lezen, dacht ik bij mezelf. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet zo zijn. Ten eerste hou ik van het boek Jozua. Ik ben erop gepromoveerd. Het is een geweldig boek. Het wordt bijna nooit gelezen omdat het vreselijk gevoelig ligt al heel lang. En omdat het moeilijk te lezen is. Het ligt gevoelig omdat het gaat over de verovering van het land. En het ligt gevoelig omdat er in gevochten wordt. En omdat God strijdt voor Israël. En omdat mensen in deze moderne tijd echt niet meer dat godsbeeld kunnen verenigen met hun eigen godsbeeld. En had ik al gezegd dat het gaat over de verovering van het land. En dat op dit moment Israël en het conflict in de Gazastrook. Weet je, het woord Israël alleen al, iedere keer dat ik het gebruik, ben ik bijna een kwartier bezig met uitleggen dat het dus niet gaat over de politieke eenheid Israël nu, maar over het Bijbelse Israël. En dat het niet gaat over het conflict in de Gazastrook. En tegelijkertijd gaat het daar wel over. En dat is de reden dat ik die tekst toch ga lezen. Want het kan toch niet zo zijn dat ik grote delen van de Bijbel niet meer kan lezen of mag lezen of wil lezen, omdat het niet in ons straatje te pas komt nu. Weet je, een deel van het probleem, van het onderliggende probleem van het huidige politieke conflict in die Gazastrook is de legitimering van Israëls aanwezigheid door zich te beroepen op bijbelteksten. En of dat nu terecht is of niet, dat is wat er aan de hand is. Je kunt die bijbelteksten niet uit de Bijbel scheuren, want dan blijf je aan de gang. Er zijn altijd teksten die gebruikt worden door idioten om hun eigen daden te legitimeren. En het is daarbij een diep gevoelde overtuiging van veel mensen dat het inderdaad zo is. Dat stuk grond hen toekomt, van oudsher af aan, daar kun je niet aan voorbij gaan. Je kunt er niet over oordelen of het terecht is of niet. Het is een politiek ding nu. Sinds 1948. Maar het is er. En er zijn bijbelteksten over precies dat gebied. Met precies dezelfde woorden. In combinatie met God. En dat is dezelfde God waar wij wat mee doen. Dus je moet er wat mee. Ja, of we het nou leuk vinden of niet. We lezen vandaag Jozua 1. Jozua 1 is een heel bijzonder hoofdstuk. Lijkt niet zo. Maar je hebt wat voorkennis nodig om Jozua 1 te begrijpen. Kijk, ooit was er een God die een loslopende man, Abraham, tot zich riep en zei, oké, ik heb je uitgekozen en ik ga ervoor zorgen dat je een groot volk wordt en ik ga je een land, je nazaten een land geven. Daar begint dat hele verhaal met deze God en deze mensen. En dat die nazaten van Abraham, die groeiden uit tot een heel volk en die raken dan in Egypte enzovoort. En van die belofte van dat land waar ze zullen wonen, er is verder niks meer van terechtgekomen. En ze zitten een hele tijd in Egypte en daar hebben ze het echt niet zo tof. En op een gegeven moment herinnert God zich weer, oh ja, wacht, ik had nog een volk en daar had ik beloftes aan gedaan. En dan roept hij Mozes. En Mozes leidt uiteindelijk op zijn bevel dat volk Israël, of Egypte uit. Het volk Israël Egypte uit. Dat lijkt allemaal, ik vertel het nu heel vlug en er gaat natuurlijk echt, oh, en er zit zoveel diepgang in en je kunt er uren over praten, maar dat is er aan de hand. En dan dat volk gaat op weg naar het land dat God hen, hun voorouders, beloofd heeft. Dat is een voortdurende belofte. Nou, doortocht door de Rode Zee, allerlei wonderen in de Sinaï, gedoe, het volk komt bij het land. En dan blijken de reuzen in dat land te wonen. Dus het volk denkt, ja doei, daar gaan we echt niet aan beginnen. En Mozes boos, God boos, op een gegeven moment besluit het volk, dan gaan we nu toch proberen de boel te veroveren. En dan zegt God, ja nu is het klaar, weet je, ik heb jullie hier helemaal heen gebracht. En ik geef je dit land en jullie vertrouwen me niet, het is dikke prima. Je gaat maar terug naar die woestijn, 40 jaar, hoppa. Tot iedereen die hier geen vertrouwen had in mij toen ik ze dat land ging geven, hartstikke dood is en de volgende generatie proberen we het gewoon opnieuw. Daar zijn we nu in dit verhaal. Deuteronomium, het boekje dat hier vooraf gaat, is de grote afscheidreden van de grote man Mozes, waarbij die nog eventjes fijntjes alles samenvat wat hij daarvoor heeft meegemaakt met het wonderlijke volk in die woestijn. En nog even alle regels weer een keer uitlegt en zegt, jongens, luister nou. Het duurt vreselijk lang, dat hele hoofdstuk, het hele boek, iets van 34 hoofdstukken of zo. En aan het einde van Deuteronomium gaat Mozes dood. Hij was de laatste van die generatie, enzovoort, enzovoort. Was hij echt de laatste? Nee. Jozua, namelijk zijn opvolger, was erbij. Sterker nog, hij was een van de weinigen die wel vertrouwen had in God toen hij de eerste keer bij de rand van het land stond. En dat is de reden dat Jozua nu de gedoodverfde opvolger van Mozes is en de eer heeft, de discutabele eer heeft, om het volk het land in te leiden. Nou, dat lijkt hartstikke mooi. Ja? Not. Want dat was het toen ook al niet. En Jozua is een boek wat het gaat niet over daadwerkelijke veroveringen. Dat maakt het misschien wel zo erg. Het boek Jozua is een programmatische idee. Het is een ideaalbeeld van hoe het ooit zou zijn geweest. Had moeten zijn. Ja? Eén totale verovering in één grote zwiep. Trouw aan Gods geboden, enzovoort, enzovoort. Ik kan uren praten over het boek Jozua. Misschien moeten we daar eens een serie over maken. Nee, dat zal niet. Dat zal me vast niet in dank worden afgenomen, maar het is wel superspannend. Goed, we staan dus met het hele volk aan de oevers van de Jordaan, op het punt dat land in te trekken. Mozes, de grote leider van de afgelopen generatie, is net overleden en Jozua neemt het over. En je begrijpt dat als een grote leider met zoveel invloed en zoveel macht sterft, dat zijn opvolger het bij voorbaat al slecht heeft. Want hoe leef je op naar zo'n groot voorbeeld? Hoe? Afijn. Nou, is God ook niet gek, dus die weet dat. En zo begint het. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Noen en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. En zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Want zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Kijk, zoals ik al zei, God is niet gek. Die weet ook dat Jozua niet heel makkelijk geloofd of zal worden of werkelijk een macht zal hebben. Dus heel formeel draagt hij hem op de rol van Mozes te pakken. Dit is nu je taak, Jozua. Ja? En dat wat ik Mozes heb beloofd, dat zal ik nu gaan laten gebeuren onder jouw leiding. Het land zal zo groot zijn van daar tot daar enzovoort enzovoort. En niet alleen dat. Er komen allerlei formules. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. God draagt alles wat hij met Mozes gedeeld heeft over aan Jozua. Gaan we verder, want daar wordt het pas echt interessant. Wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Dat was net nog Mozes, hè? Maar hier gaat het over de voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Kijk wat hier gebeurt. Wees vastberaden en standvastig. Het is een strijdkreet. Het is een term die heel vaak voorkomt vlak voor een veldslag of vlak voordat er aangevallen wordt of op het moment dat alles goed gaat, dat alle regels nagelopen zijn en God aan hun kant is, dan zegt hij: wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. En het interessante aan dit stuk tekst is dat het dus niet gaat over standvastigheid en vastberadenheid in de strijd of in de oorlog, maar aan de wet. Wijk op geen enkele manier af. Doe alles wat erin staat. Leg het geen moment terzijde. Verdiep je dag en nacht. Houd je aan alles wat daarin geschreven staat. Wees vastberaden en standvastig. En steeds die herhaling, wees vastberaden en standvastig. En dan gaat het dus niet over een strijd of over een oorlog, maar het gaat over het houden van de wet. En door dit opschrift in het boek Jozua, aan het begin van het boek Jozua, wordt alles wat hierna volgt, hoe groot en hoe heldhaftig de verhalen straks ook zullen zijn. Dit opschrift maakt dat het allemaal in het niet valt of allemaal ten dienste staat van dat ene. Het gaat erom dat je je aan de wet houdt. Wat is de achtergrond daarvan? Dat hele land dat beloofd is door God aan vanaf Abraham ever since. Dat is niet om land van de ene af te pakken en land aan de ander te geven. Het verhaal wat de Bijbel vertelt is dat God te midden van zijn volk wil wonen en dat er ergens een plek moet zijn waar dat kan. En dat kan eigenlijk alleen, dat hebben we gezien in die eerdere boeken van Mozes, als het volk eigenlijk fungeert als een soort tempel, als een buffer tussen God en de wereld. Het volk moet volkomen heilig zijn. En om dat te kunnen doen, moeten ze een plek hebben voor zichzelf waar ze de wet die God heeft gegeven kunnen houden. En alleen op die manier kan God daadwerkelijk in het midden van het volk zijn en kan het volk met God zijn. Dus ergens moet er een plek komen waar God de baas is, zou je kunnen zeggen. Waar de geboden die God gegeven heeft, daadwerkelijk worden uitgevoerd en waar geleefd wordt op een manier zoals God dat voorzien heeft. En dat is wat er hier gaat gebeuren. Hier wordt een land gecreëerd, een plek gecreëerd waar God met de mensen kan zijn. En waar die mensen volkomen tot hun recht komen. Dat is de droom, dat is het ideaalbeeld, dat is het programma. Het gaat om de wet. Leg het geen moment terzijde, verdiep je er dag en nacht aan in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Het wrange is natuurlijk dat je op het moment dat je een land creëert waar je daadwerkelijk tot je recht kunt komen als volk van God, als God je dat schenkt, er wonen al mensen. Waar moeten die dan heen? Hoe zit dat dan? Je kunt nog zo'n prachtig ideaalbeeld hebben. En ik zou het liefst roepen dat de Bijbel daar niet mee bezig is. Maar dat is niet waar. Want er zijn in de Bijbel wel degelijk stukken tekst waaruit duidelijk blijkt dat het land niet leeg was toen ze erin kwamen. Niet alleen die veldslagen die ze verderop in Jozua doen. Laat ik het anders formuleren. Er zijn stukken tekst waaruit blijkt dat ze achteraf hadden gewild dat het land leeg was toen God ze dat gaf. En niet omdat dat een hoop geweld geschild had of omdat het ze vrij had gepleit van bezetting. Want daar zijn ze dan weer niet zo mee bezig. Nee, de lege landtheorie heeft eigenlijk te maken met dat ze geen vermenging wilden met die andere volkeren. Want die vermenging met die andere volkeren leidt dan weer tot afgoderij. En dat leidt dan weer tot afval van de wet. En daarvoor worden we hier gewaarschuwd. Als je afvalt van de wet, dan raak je dat land dat God je gegeven heeft weer kwijt. En dat gebeurt ook daadwerkelijk op een gegeven moment. Bij die ballingschap. Honderden jaren hierna. In vertelde tijd. En die ballingschap is het moment waarop mensen gaan terugkijken en dan denken, wat is er toch gebeurd met ons? Waar ging het mis? En dan denken ze, oh wacht, we hadden ons aan de wet moeten houden. En dan herschrijven ze hun geschiedenis in het boek Jozua, waarbij ze vanaf het eerste hoofdstuk zeggen, luister, het gaat maar om één ding, trouw aan God. Laat je niet verleiden tot afgoderij. Het gaat maar om één ding. Standvastigheid in de wet. Potverdikke. Ook toen, ook in de vertelde tijd van het boek Jozua, was het veroveren van land geen sinecure. De belofte van God om een plek waar je tot je recht kunt komen, waar je tot jezelf kunt komen, waar je met hem kunt leven, is een fantastisch ideaal. Het koninkrijk van God op aarde. En nog fantastischer is dat God het mogelijk maakt. Door zo'n klein onbetekenend rotvolk bij te staan in de strijd in de rest van het boek Jozua. En dat land daadwerkelijk op wonderbaarlijke wijze te veroveren. En hoe wonderbaarlijker, hoe zeker je weet dat het nooit daadwerkelijk gebeurd is. Dat er een ander verhaal wordt verteld. En het verhaal wat hier verteld wordt, is niet dat Israël recht heeft op het land. Het verhaal dat verteld wordt, is dat dat land van God is en dat Israël er kan wonen op één voorwaarde. Onvoorwaardelijke trouw. Niet aflatend, standvastig. Onvoorwaardelijke trouw aan de wet van God. Aan de manier van leven die God bedoeld heeft voor de mensen. En vanaf het moment dat Jozua dat land verovert, of eigenlijk dat God het verovert voor ze en het ze geeft. Vanaf het moment dat het volk in het land woont, gaat de Bijbel eigenlijk nog maar over één ding. Over hoe kwetsbaar die positie in dat land is. Hoe ze nooit zeker zijn van hun recht op dat land. Het is niet van hen. Het is van God. En zodra ze over de schreef gaan, zodra ze de wet misbruiken of niet luisteren of afgoderij bedrijven of God in de steek laten of denken dat ze het allemaal zelf wel kunnen of enzovoort, 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 dan raken ze dat land kwijt. Het hele boek Richteren is een op en af van vijandige bezetting en redding door God. Vijandige bezetting, redding door God. De aanwezigheid van het volk Israël in dat door God beloofde stuk grond is zo verschrikkelijk kwetsbaar en zo ideaal. Als in, het wil alleen maar als ze voldoen aan dat ideaalbeeld, aan die trouw aan God. Tot ze het daadwerkelijk kwijtraken. Eerst in de eerste ballingschap. Dan komen ze nog een tijdje terug, maar het wordt nooit meer zoals vroeger. En dan in de diaspora. Er is absoluut geen enkele manier waarop dat wat er op dit moment in onze politieke realiteit in de Gaza-strook gebeurt, terug te voeren valt op goedkeuring door welke Bijbeltekst dan ook. Sterker nog, als het land dat zich nu Israël noemt, naar dat oorspronkelijke Bijbelse Israël, de teksten van de Bijbel over datzelfde land en hun naamgenoot Israël serieus zouden hebben genomen, dan zou dat wat er nu gebeurt absoluut niet gebeuren. Want de Bijbel is vanaf Jozua super duidelijk. Hij is standvastig, vastberaden. In het bestuderen van die ene wet die God gegeven heeft. Wees trouw aan die God tot het bittere einde. Want anders raak je het land kwijt. Want het is niet van jou. Het is van God zelf. En beter denk je daaraan.
Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl